Ja, langzaam en zeker gaan wij door 2 Korinthe heen. En vanochtend zijn we dan aangekomen bij 2 Korinthe 6. Het gaat over uitstelgedrag. Of positief gezegd kan je ook zeggen, Gods tijd is nu. Het is nu de tijd van Gods redding. Het is nu de tijd dat God onze gebeden hoort. Het is nu de tijd om toegewijd te leven aan de Heer. En hoe het dat dan staat, dan krijg je er ook de indruk bij, jongens, er is ook een beetje haast bij. En maak daar vandaag gebruik van. Vandaag is de tijd, Gods tijd is nu. In 1975, heel lang geleden, toen bestonden er nog van die filmrolletjes voor je fototoestel. En 1 groot bedrijf was Kodak. En als je daar werkte bij Kodak, nou dan had je het wel goed, want dat bedrijf werd steenrijk van die filmpjes. Alleen in 1975, een van hun eigen ingenieurs, die komt met de ontdekking van de digitale camera. En in plaats dat de CEO's, de bazen van Kodak, zeiden, nou geweldig, hebben ze die ontdekkingen in de ijskast gestopt, hebben ze niks mee gedaan. Maar ze zeiden, ja, we zouden wel gek zijn, want we verdienen zo heel veel geld met die filmpjes. Maar Kodak werd links en rechts ingehaald. En hun uitstelgedrag om met die digitale camera aan de slag te gaan, dat werd uiteindelijk hun ondergang. Ze wisten wat de toekomst zou brengen. Ze hadden het antwoord in hun hand, maar ze hebben er niks mee gedaan. En uiteindelijk is Kodak dan ook failliet gegaan. Maar we zijn natuurlijk allemaal geen CEO's van Kodak. Maar je kunt wel die vergelijking maken met het geloof. Ook wij weten van Gods redding. Ook wij weten van de toekomst. En daarom zegt Paulus in 2 Korinther 6 dan ook, jongens, Gods tijd is nu. En wij gedragen ons soms wel eens een beetje als een kleine Kodak. Want wij zeggen dan ook, ja, maar morgen hebben we meer tijd. Als het rustig is in mijn gezin, ja, dan ga ik naar de kring. Of als ik met pensioen ga, ja, dan kan ik echt dagelijks in gebed gaan. Of als dit komt, als dat komt en in de toekomst wordt het allemaal beter, dan hebben we tijd. Maar zo werkt het niet. Paulus zegt, Gods tijd is nu. Nu weten we van Gods redding. Nu worden we uitgenodigd. En nu worden we ook gevraagd om die redding aan te nemen. Laten we lezen het hele hoofdstuk van 2 Korinthe 6. En als je een Bijbel hebt, is het goed om om de Bijbel ook daarna gewoon open te houden. En als medewerkers van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden, maar toch steeds blij, als armen die toch velen rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Corinthiërs. Ons hart staat wijd open. U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal tot u een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Ik weet niet of je nog weet, maar vroeger hing daar een klok. En iedere keer als je daarop keek, dan stond daar Gods tijd is nu. En dat komt hieruit. Inmiddels die klokken, ja, wij zijn ook maar kinderen destijds vervangen door een klok van de Action. Maar het was altijd wel goed, een goede herinnering. Gods tijd is nu. En dan vooral wat betreft als het dan ook gaat om Gods genade. Kijk, Paulus schrijft aan de gemeente die hij lief heeft. De gemeente in Korinthe. Maar het is ook een gemeente, ja, die hebben ook wel in een wandel met de Heere God en een wandel met elkaar, hebben ze toch ook wel een paar fouten gemaakt. En als die gemeente niet oppast, dan dreigt hij helemaal af te dwalen, want er komen valse leraren die hen daarin in willen leiden. Dus ze hebben zo een paar fouten gemaakt. Maar Paulus schrijft ze niet af. Integendeel, hij roept hen op. En hij zegt dan in vers 1 dan ook van jongens, is Gods genade dan te vergeefs geweest? Het gaat er niet om dat zij dat God zijn genade terughaalt. Nee, het gaat erom dat ze hebben gehoord van Gods genade. Ze hebben de Heere Jezus aangenomen, maar ze hebben er niks mee gedaan. Ze hebben nieuwe kleren gekregen, maar ze houden gewoon hun oude kleren nog aan. Ze hebben een nieuw leven. Maar in uiterlijk leven ze nog steeds het oude leven. Terwijl ze mogen leven tot eer van God. Ze hebben de boodschap gehoord, maar zijn niet veranderd. En voor Paulus is dat onmogelijk. Hoe is het mogelijk dat je Gods vergeving hebt ontvangen? En dat je niet het najaagt om te groeien in heiliging. Voor Paulus is dat helemaal geen optie. Dat komt in zijn woordenboek niet voor. Gods genade is zo geweldig. Neem het aan en pak het uit en ga ermee aan de slag. Leven in Gods genade. In het vorige hoofdstuk, 2 Korinthe 5, vers 15, daar staat in één zin heel goed wat hij ermee bedoelt. Daar staat, en hij, Heer Jezus, is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is gestorven aan het kruis. En niet omdat hij zelf zondig was of zelf een misdadiger was, maar hij heeft daar onze zonden gedragen. In plaats van ons is hij daar gestorven. En 3 dagen later is hij opgestaan uit de dood. En hoe dat dan in praktijk eruit ziet, deze genade, dat zie je op hetzelfde moment gebeuren met een moordenaar aan het kruis. Hij die hangt daar vanwege zijn zonden en hij heeft ook geen tijd meer om goede daden te gaan doen. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is genade. En je ontvangt iets wat je niet verdient. Wij ontvangen een leven met God voor nu en voor altijd. Ondanks dat we het niet verdienen. En dat is genade. En Paulus zegt dan van, jongens, laat het niet te vergeefs zijn. Laat het niet te vergeefs zijn. En doe zoals dan vers 15 en leef dan ook met de Heer Jezus Christus. Zoals ik zeg, de gemeente had een paar fouten gemaakt. Om eerlijk te zijn, als je 1 en 2 Korinthe doorleest en je schrijft de zaken die allemaal fout gaan in hun leven op, dan krijg je een beste waslijst. Dat is niet mis. Maar zoals gezegd, Paulus geeft niet op. Hij schrijft naar hen. En het mooie is, na 1 Korinthe en 2 Korinthe, de gemeente die neemt het ter harte. En ze laten het niet zo zijn dat de genade van de Heere God te vergeefs is. Als je de geschriften van de vroege kerkgeschiedenis leest, dan lees je over deze gemeente. Ze zijn niet afgedwaald, ze zijn teruggegaan en ze leven met de Heere God. En dat is natuurlijk geweldig, want voor ons geldt dat ook. Wij kunnen soms ook leven en dat we van onszelf kunnen denken, nou, als ik eerlijk ben, is Gods genade te vergeefs geweest. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Gods genade is niet te vergeefs. En het mooie is, de weg naar de Vader is open. Ook als we een waslijst van zonde hebben, net zoals de Corinthiërs, die weg terug naar de Vader is terug. En de Paulus zegt, Gods tijd is nu. En wacht er dan niet mee. Het is nu de tijd dat hij de gebeden verhoort. Het is nu de tijd van Gods redding. Zo, nu is het de tijd van het welbehagen. Zo, nu is het de dag van de zaligheid. En Paulus die schrijft dan verder. Hij zegt van, weet je, ik heb echt mijn best voor jullie gedaan. Ik heb jullie echt ook in mijn leven heb ik mijn best gedaan dat ik niet een sta in de weg ben in jullie wandel met de Heere God. En dan krijg je die hele lange zin van vers 4 tot en met 10. En als je dat zo leest, dan denk je, wauw, dat is best wel indrukwekkend. Maar die gedachte daarachter is nog indrukwekkender. Dat hij dat kan schrijven. Jongens, ik ben geen sta in de weg geweest. Want wees eens eerlijk, hoe vaak zijn wij in gewoon zeg maar als kerk in Nederland, hoe vaak zijn wij niet een sta in de weg voor anderen om naar de Heer te gaan? Heb je weer een kerkscheuring? Heb je weer ruzie? Is toch een slecht getuigenis wat wij kerken soms afgeven? En Paulus zegt, jongens, ook tegen ons, ja, indirect zegt hij, jongens, leef als een brief van Christus. Zodat de anderen de weg naar de Vader ook mogen vinden. Hij vertelt er van al zijn problemen, weet je, zijn verdrukkingen, benauwdheden, gevangenissen, nou, vasten, slapeloze nachten. Hij zegt, dit heeft hij allemaal doorstaan. Hij zegt, maar weet je, als je leeft in Gods genade, hij zegt, dat stelt niks voor. Dan zegt hij, als je daar zo leest, zegt hij, ja, ik was bedroefd. Maar in Christus heb ik de blijdschap mogen kennen. En ja, ik was arm. Maar ik heb toch velen rijk mogen maken. We hebben geleefd als mensen die niets bezitten en toch alles bezitten. En dat is natuurlijk het geheim van een wandel met de Heer Jezus Christus. Dat is een leven in genade met Hem. Dat het niet om de omstandigheden gaat, maar een leven met de Heer Jezus Christus geeft een hele andere betekenis aan ons dagelijks leven. Dus Paulus zegt, jongens, laat dan niet de genade te vergeefs zijn. We hebben jullie voor jullie ingezet. Vertrouw op de Heer. Wacht daar niet mee. Gods tijd is nu. En dan vers 11 en 13. Ja, daar lees je zo overheen. Daar staat, ons hart staat wijd open voor u. Kijk, het geloof draait natuurlijk ook om de juiste leer. Maar het gaat ook over onze relatie. Heel lang geleden, toen ik in Cambodja was, was een van de voorgangers, die had tegen mij gelogen. En was ik met andere kerkleiders. Toen zei ik tegen hen, volgens mij heeft deze voorganger tegen mij gelogen. Zeg, wat denken jullie van? Zij dachten het ook. Toen zei ik, ik ga wel even met hem praten. Toen zeiden ze tegen mij, doe jij maar niet, zeiden ze. Ga jij maar niet praten. Wij praten wel met hem, want als jij ermee gaat praten, dan is onze vriendschap voorbij. En voor mij was dat een enorme les. Ja, natuurlijk is het belangrijk dat die voorganger eerlijk moet zijn. Maar zij zeiden, en ze hebben me daar geleerd, ja, je relatie, je band met je broer en zussen is ook belangrijk. Liefde en waarheid. En Paulus zegt het hier ook van, jongens, open je hart. Open je hart als vrienden. Je kunt het argument winnen en helemaal gelijk hebben en dan toch niet het juiste doen. Je hebt helemaal gelijk, maar je broer en zusters komen niet meer terug in de gemeente. En dan heb je helemaal gelijk. En dan zit je daar in je eentje op de berg. Weet je, de les die ik meekreeg toen van de voorgangers in Cambodja. Ja, ik heb het wel ter harte genomen. En liefde en waarheid. Allebei zijn belangrijk. En Paulus zegt hier, van open je hart tegen de Korintiërs. Paulus doet dat wel. En hij roept dus ook de gemeente om dat ook te doen. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. En dan gaat hij ook weer verder. Hij gaat dan ook weer verder en met vers 14 en zegt dan ook weer, maar leef dan ook toegewijd. Leef dan ook toegewijd aan de Heer. En vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Deze tekst wordt heel vaak toegepast op huwelijken. Wanneer je gaat trouwen, ga niet trouwen met iemand die niet gelovig is. Vorm geen ongelijk span. Nou, dat staat hier niet letterlijk. Het staat hier niet letterlijk, dus als je gaat trouwen, weet je, doe dit en dat. Maar wat hier wordt bedoeld, is in jouw leven, wie bepaalt jouw waarde? Wie is bepalend voor jouw ideeën? Wie is bepalend voor de richting van je leven? En daarin is natuurlijk de keuze van je partners is heel belangrijk. Tenminste, in een goed huwelijk zul je toch dingen ook samen doen. Maar het is natuurlijk breder bedoeld. Wees bewust met je keuze van vrienden. Als je een influencer volgt, wie volg je? Met je collega's, nou, en ga zo maar door. Word jij gevormd door de Heer Jezus Christus of door de wereld? Dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt niet op van, weet je, je moet alle contacten met de ongelovigen verbreken. Dat zegt hij zeker niet. Dan hadden we meteen beter naar de hemel kunnen gaan. Maar hij zegt dus, onze identiteit, onze richting. Door wie laat jij dat bepalen? Dus leef daarin toegewijd. En de tweede stap is dan, want u bent ook een tempel van de Heilige Geest. En voor de Joden was dit een hele bijzondere boodschap. Zij, in die tijd, ze kenden de tempel. Zij wisten dat betekent dat God aanwezig is. En dan zegt Paulus, weet je, jouw leven is een tempel van de Heilige Geest. Sinds dat je de Heer Jezus hebt aangenomen, woont de Heilige Geest in je. Dus Paulus zegt, leef dan ook toegewijd. Want jouw leven, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ten derde, dan komt hij met het derde argument. En het is een schitterende belofte ook. En dan staat in vers 18. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Maar Paulus haalt in het laatste gedeelte van hoofdstuk 6 haalt hij verschillende versen uit het Oude Testament aan. Hij maakt de vergelijking met Babylon en de redding en herstel die het volk mag ontvangen. Maar hier gaat hij nog iets verder terug en gaat hij naar koning David. Koning David die daar de schitterende belofte ontving. En die uiteindelijk vervuld is in de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt, nou deze belofte aan David dat de Heere God hem zal behandelen en zien als zijn zoon, die vervuld is in de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, die geldt nu voor ons allemaal. Wij zijn zonen en dochters. Zonen en dochters staat er letterlijk van de schepper van hemel en aarde. Van de Almachtige. Dus Paulus zegt dan, als je dat allemaal weet, ja, leef dan ook toegewijd. Leef dan ook toegewijd aan de Heer. Dus tot slot, als je dan dit hoofdstuk dan ook leest, als je dan ook maar wilt samenvatten, dus steeds opnieuw is de boodschap, Gods tijd is nu. En ik weet niet hoe je bent gekomen, of je de Heer Jezus kent of niet. Of dat je net zoals Korinthe, dat je weet, eigenlijk heb ik een hele waslijst met zonde, ik ga helemaal de verkeerde kant op. De boodschap van 2 Korinthe 6 is, Gods tijd is nu. Gods tijd is nu, want God hoort onze gebeden en hij biedt onze redding aan. En niet wanneer het dan beter uitkomt, hè, want de Heere zegt, zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van de zaligheid. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken. Dank Heer voor uw woord, wat ons ook bemoedigt. We weten ook wel, wij zijn vaak ook niet beter dan de gemeente in Korinthe. En soms lijkt het ook wel alsof in ons leven de genade te vergeefs is geweest. En daarom, Heer, we bidden, Heer, wilt u ons ook tegemoet komen? U bent de gemeente in Korinthe tegemoet gekomen. Wilt u ons ook tegemoet komen? Heer, dat wij toegewijd zullen leven aan u. Omdat u van ons houdt. Omdat we kinderen, omdat we zonen en dochters van u zijn. Help ons dat we ook zo mogen leven. En dan waar Paulus over schrijft, dat wij die vreugde in ons leven mogen kennen. Heer, dat wat er ook gebeurt, Heer, onze identiteit is in u, Heer Jezus. En wilt u ons daar ook vandaag weer in leiden, wilt u ons helpen. En als er veranderingen moeten komen in ons leven, help ons, Heer, dat niet uit te stellen. Maar dat we er nu ook mee aan de slag gaan. Wilt u ons daarin helpen en tegemoetkomen, in Jezus' naam. Amen.